Dit is Zet hem op, een podcast van ZCERT.
Vandaag de laatste aflevering van seizoen 2. Daniel, en dit keer hebben wij een hele speciale gast aan tafel.
Ja, dit is natuurlijk Lisa de Wilde, bekend als ervaren incident responder. Maar voor ons natuurlijk bekend als oud-collega. Leuk dat je er weer bent.
Ja, wat leuk dat ik terug mag zijn hier. Super tof.
Kun jij jezelf nog even voorstellen voor de luisteraar die je nog niet kent?
Ja, ik ben Lisa de Wilde. Ik ben inderdaad incident responder. Ik heb veel organisaties geholpen met het oplossen van cyberaanvallen. Veelal complexe ransomware aanvallen. Momenteel werk ik als zelfstandige. Vanuit daar ook in contact gekomen met ZCERT. En help ik eigenlijk organisaties zich voor te bereiden op cyberaanvallen. Wat kun je nu al doen om de impact te verkleinen?
In de afgelopen afleveringen van dit seizoen hebben we het natuurlijk gehad over hoe bereid je je voor? Hoe ga je dan dat gesprek aan met dan een incident responder als je de telefoon opneemt en dan de keuze hebt gemaakt te gaan bellen? Wat heel stressvol kan zijn natuurlijk. We hebben het gehad over het vinden van die infectie binnen je netwerk en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En het dan vervolgens herstellen van je bestanden. En niet alleen je bestanden, maar ook de bedrijfsprocessen. En met name ook het herstellen van je personeel na zo'n impactvol event. En we zijn nu bij het punt gekomen dat we denken het allemaal een beetje weer onder controle te hebben. We de bedrijfsprocessen weer doorgestart. Zijn we er dan?
Helaas niet. Nee, wat je vaak ziet is dat het herstel van het incident, dus voordat de eerste systemen weer werken, afhankelijk van de organisatie grootte, dagen of weken duurt. Maar je ziet helaas dat organisaties echt vaak nog maanden bezig zijn met de nasleep van het incident. Dat gaat over systemen die toch nog niet helemaal werken zoals dat zou moeten werken. Maar bijvoorbeeld ook het achterstallig werk wat ingehaald moet worden, bijvoorbeeld van de IT afdeling, maar ook bijvoorbeeld de afhandeling van schadeclaims of als je een cyberverzekering hebt, zorgen dat je de financiën daarvan geregeld hebt. Dus je ziet vaak dat organisaties nog maandenlang bezig zijn om het herstel helemaal af te ronden. En dan heb ik eigenlijk de menselijke kant nog niet eens genoemd, want dat kan nog veel langer duren dan dat.
En nu wordt er in zo'n framework, hè, het NIST framework, die cyclus van de incident response cycle, wordt dan gezegd, helemaal op het eind, de lessons learned. Hoe belangrijk is dat?
Misschien goed om te zeggen dat in zo'n cyclus dus helemaal aan het eind zit. En dat jullie nu heel mooi zo de opnames per onderwerp gedaan hebben. Helaas is dat niet hoe dat in de praktijk werkt. Het zou fijn zijn als dat zo was natuurlijk. Maar wat je veel ziet is dat veel van de fases door elkaar heen lopen of parallel lopen. Dus de lessons learned fase is eigenlijk bedoeld om te evalueren wat kan er beter een volgende keer. Nou, ik hoop niet dat er een volgende keer komt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook al tijdens het incident. Er wordt tijdens het incident gekeken naar welke maatregelen moeten we nemen om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Tijdens het oplossen van het incident of de crisis ontstaan er misschien ook al frustraties tussen medewerkers. Ja, dat los je ook al tijdens de crisis op en daar leer je van en dat schrijf je op, zodat dat de volgende keer hopelijk niet nog een keer gebeurt.
Dus eigenlijk begint je met je evaluatiedocument. Begin je al tijdens de crisis om gewoon even bij te houden. Oh, wacht. Dit moeten we niet vergeten. Het hebben we al aangepast. Of dit moeten we nog op een later moment gaan aanpassen.
Ja, nou, ik kan wel even een voorbeeld geven. Ik ben as we speak bezig met een ransomware zaak. Gelukkig is het team daar nu heel actief mee bezig. En kon ik heel eventjes weg voor deze opnames. Zij zijn iets meer dan een week geleden slachtoffer geworden. Eigenlijk heb ik op dag 1 al een hele lijst gecreëerd met dingen waar de organisatie de volgende keer rekening mee moet houden. Of wat ze moeten regelen. We hoorden al heel snel dat er geen tweede factor ingericht was op een van hun systemen.
Die de gaat VPN. Snel op het lijstje.
Dat komt dan direct op het lijstje terecht. Maar ook bijvoorbeeld, ze wisten helemaal niet hoeveel servers ze hadden. Dus aan het begin zeiden ze, we hebben er 11. Blijken er 35 te zijn. Dat is wel een heel verschil.
Is wel een verschil, ja.
En dat wil je eigenlijk aan de voorkant weten, want dan kan je team daarop aanpassen.
Ja.
Aan die kant hou ik een lijstje bij, maar ook aan mijn eigen kant van, wat zou ik zelf de volgende keer anders doen? Of waar kan ik nou nog net iets beter op letten of nog net iets beter op doorvragen? Ja, dat heb ik ook eigenlijk daar vanaf dag 1 bijgehouden.
Ja, we gaan er natuurlijk nu niet vragen bij wie is dit ransomware incident waar je het nu over hebt. Maar ja, volgens mij heb je wel eens een groot incident in de zorg meegemaakt waar je misschien wat meer over kan vertellen. En iets wat misschien de luisteraars thuis het afvragen is. Ja, is dan eigenlijk ieder incident hetzelfde of is ieder incident weer anders?
Nou ja, wat denk je zelf? Welk beeld heb jij bij incidenten? Zijn ze hetzelfde? Zijn ze anders?
Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen elke keer anders. Maar dan is natuurlijk de vraag waarom anders. Omdat elke keer elke omgeving anders is. Mm-hmm. Maar hoe zie jij dat?
Uiteindelijk is de afhandeling van een incident is vaak hetzelfde. Als je het hebt over hetzelfde type incidenten. Dus stel je hebt het over ransomware. Dan is de afhandeling en de stappen die je neemt om het onderzoek te doen, te herstellen. Nou ja, alle stappen die eigenlijk in de afleveringen hiervoor besproken zijn. Die stappen zijn eigenlijk hetzelfde. Dat is ook waarom we ons zo goed kunnen voorbereiden op die incidenten. Maar de inhoud van een incident, dus de specifieke route die een aanvaller heeft afgelegd, of wat de belangrijke systemen zijn in een organisatie, of hoe ze omgaan met communicatie. Ja, dat is wel elke keer verschillend. En ik heb daar misschien wel een voorbeeld van, want je noemde inderdaad net van ja, we kunnen geen namen noemen. Dat klopt inderdaad. Maar ik heb wel geholpen bij een ransomware incident bij een ziekenhuis. En dat was echt het allerheftigste incident wat ik ooit heb meegemaakt. En niet omdat het oplossen daarvan nou zo moeilijk was. Want eigenlijk was dat, als ik dat vergelijk met andere zaken, was dat ja relatief eenvoudig. Want de aanvallers hadden een beetje gefaald. Hadden de aanval niet goed uitgevoerd. Hadden gelukkig ook geen data geëxfiltreerd uit de omgeving. Dus heel veel geluk gehad. En de backups waren er ook nog. Dus qua technisch oplossen van het incident is dat eigenlijk heel eenvoudig. Maar qua impact, ja, is dat echt gewoon wel heel erg heftig. Ik hoorde op dag 3, 4, dat er tijdens de aanval, tijdens dat echt het ransomware uitgerold werd en de systemen het niet meer deden, dat er iemand was binnengebracht op de spoedeisende hulp. En dat ze die dus niet konden helpen, want de systemen deden het niet. Uiteindelijk waren de artsen daar heel creatief en hebben ze via WhatsApp en allerlei andere middelen hebben ze foto's kunnen delen en informatie kunnen uitwisselen. En ja, ik weet, dat is niet oké, maar in deze situatie heeft dat wel het leven van die
voor alles.
Ja, ja, heeft het wel het leven van die patiënt gered. Dus ja, de stappen waren daar eigenlijk niet anders dan bij elk ander ransomware incident of crisis. Maar de impact was wel
En ook de
heftig.
Impact op jouzelf?
Ik was heel blij dat ik dat verhaal over die patiënt niet op dag 1 hoorde. Sowieso was dit een incident wat plaatsvond tijdens de coronacrisis. Dus het was crisis op crisis. Ja. Dus dat was al heel impactvol. We waren ook op locatie. Dus je bent ook continu bezig met je eigen gezondheid. Coronatesten uitvoeren. Maar ook, we mochten ook niet overal komen. Want er lagen de coronapatiënten. Dus ons werk werd ook bemoeilijkt. Ik vind dat wel heel heftig. Kijk, alle incidenten die ik meemaak zijn in een vorm heftig. En ik vind ook niet dat je incidenten met elkaar kan vergelijken of dat het een erger is dan het ander. Maar als er mensenlevens bij betrokken zijn, ja, dan is dat wel echt next level.
Ik kan me voorstellen dat als je bent een periode bij zo'n organisatie heel nauw betrokken, dat je ook best wel een band opbouwt met bijvoorbeeld de senior systeembeheerders die echt wel het zwaar hebben op dat moment. Ga je wel eens terug of heb je daarna nog wel eens contact?
Ja, ook met dit ziekenhuis toevallig dit jaar zelfs nog contact mee gehad. En het was wel echt heel lief. Ze vroeg aan mij, ken je ons nog? En ik zo, ja, tuurlijk ken ik jullie nog. Ja, het heeft zoveel indruk op me gemaakt. Wat ik vooral nog heel goed herinner is dat ze na 6 maanden was ik daar weer terug. En ik had wel contact gehad nog via de mail. Maar toen was ik echt fysiek op locatie weer terug. En toen vertelde de IT-manager mij dat eigenlijk de IT-medewerkers nog steeds in paniek raakten als er een phishing-e-mail binnenkwam. Ach. Dus ze hadden de meeste systemen wel weer up and running en de meeste issues waren wel weer opgelost. Maar ja, die paniek die ze voelden, dat was gewoon nog steeds aanwezig. En als je daar dan komt, dan voelt het ook echt alsof je elkaar al jaren kent.
Dat kan ik me voorstellen.
En dus die betrokkenheid en die band die je opbouwt, die is echt enorm. Maar ik vind het wel echt heel heftig om dan inderdaad daarna te zien wat dat met de mensen doet of gedaan heeft.
Dat is wel interessant wat je nu uit over die paniek. Hè. In ons werkveld hebben we het nog wel eens over FUD. Hè. Fear, uncertainty en danger. Ja, ook in deze podcast hebben we proberen uit te leggen wat de impact kan zijn van een crisis hebben. Moeten mensen hier nou zich zorgen over maken? Is het nou iets van, gebeurt het vaak, gebeurt het niet? En hoe zouden bijvoorbeeld dan lessons learned helpen om toch instellingen, organisaties het vertrouwen te geven dat je niet gewoon door angst verlamt?
Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Dus je hebt je lessons learned over het stukje van hoe maak ik nou mijn organisatie veilig. Nou, het liefst doe je daarvan een deel al tijdens het oplossen van het incident of de crisis, zodat niet de aanvallers nog een keertje binnenkomen. Daarna ga je natuurlijk ook verder met maatregelen nemen op je IT-omgeving om dat veiliger te maken. En je hebt natuurlijk het hele stuk over het proces van je incidentafhandeling. En waar ik heel erg in geloof is dat je dat als je daar van tevoren over nadenkt en als je dat oefent, dat vooral helpt om je mensen minder stress te geven. Ze weten een beetje wat er op hun afkomt. Dus het gaat nog niet eens zozeer om dat je alles helemaal tot in de detail hebt voorbereid. Natuurlijk heb je liever wel een aantal dingen geregeld, zoals bijvoorbeeld genoeg logging van het systeem, anders kan je geen onderzoek uitvoeren. Maar het belangrijkste daarin is gewoon dat je medewerkers wat beter weten wat ze kunnen verwachten. En dat zorgt gewoon voor heel veel minder impact. En ja, gaat het gebeuren? Ja, ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat elke organisatie gehackt kan gaan worden. En als je het niet zelf bent, dan zijn het wel je buren of je leveranciers waar je van afhankelijk bent. Nou, zeker in de zorg, hè, dat is een enorme keten. Daarvan is de kans natuurlijk groot dat niet alleen jij gehackt wordt, maar ook nog een van de leveranciers waar je dan vervolgens last van ondervindt. Ik denk dat als je dat voorbereidt, dat enorm helpt. En ik kijk dan altijd een beetje naar 80% van de voorbereidingen kun je doen in 20% van de tijd.
Je hebt heel veel incidenten meegemaakt en de lessons die je leert tijdens een incident zijn niet altijd alleen van toepassing op die organisatie, maar soms eigenlijk veel breder. Kun je daar een aantal voorbeelden van noemen? Wat zijn nou tips waar zorgorganisaties morgen mee aan de slag kunnen gaan?
Ja, er zijn echt heel veel tips, maar ik zal er een aantal geven vanuit de beginfase. Een van de belangrijkste is zorg dat je een stappenplan hebt en weet wat je moet doen in het geval van een incident. En dan is dan natuurlijk jullie volgende vraag. Ja, wat moet je dan doen? Zorg ervoor dat je telefoonnummers hebt van de partijen die je moet benaderen. Dus als je ZZert nodig hebt, zorg ervoor dat je telefoonnummer van ZZert in je telefoon hebt. Als jij een cyberverzekering hebt, zorg ervoor dat je telefoonnummer van de cyberverzekering in je telefoon hebt.
En polisnummer.
Het polisnummer ook, absoluut. Ja, zeker. Die wordt ook vaak vergeten. Maar ook bijvoorbeeld zorg ervoor dat jij heel snel een account kan maken in de omgeving, zodat een onderzoekspartij daarbij kan. En onderzoek kan uitvoeren. Bepaal wie het mandaat heeft om stekker te trekken. Dus als we moeten zorgen dat de impact beperkt wordt, ja, wie mag dan die keuze maken? Ik kan uren doorgaan met tips geven, maar misschien heeft ZZert hier ook een hele mooie rol in.
Oh, jullie kijken naar mij voor. Ja,
wij kijken naar jou, natuurlijk.
Ja, helemaal prima. Wat wij als ZZert natuurlijk hopen te doen binnen de zorgsector is de lessons learned te verzamelen. Om die dan ook breed te kunnen delen, zodat de sector ook groeit daarin. Je merkt dat niet alle zorginstellingen dit gelukkig op dagelijks basis meemaken. Dus ik denk dat de nog wat jongere zorginstellingen waarvoor dit allemaal gewoon heel erg nieuw is, echt ontzettend veel hebben aan de ervaring van organisaties die dit al hebben meegemaakt. Kijk, je hoopt voor niemand, maar het gebeurt.
Ja, en het kan ook best. Hè. We hebben nu een aantal tips al gedeeld waarbij totaal niet duidelijk is om welke organisaties het gaat. Dus het kan ook echt best wel dat je dingen met ons deelt en dat wij die met anderen delen, maar zonder dat het überhaupt herleidbaar is naar jou. Waardoor je wel op een hele veilige manier toch al je collega's of organisaties kan helpen.
Nee. Eens.
Nou, wat je net al zei is, zorgsector is een keten.
Je bent zo sterk als de zachte schakel.
Oh, gaan we nu met dit soort security one-liners eindigen?
Ja, misschien is het dan tijd om te gaan afsluiten.
Nou, voordat je gaat afsluiten, Linda, wil ik eigenlijk nog iets toevoegen. Want ik heb maar een paar tips kunnen geven nu. En ik heb er veel meer. Wat mij betreft zetten we die op zzert.nl. En kan iedereen daar naartoe om zich nog beter voor te bereiden op cyberaanvallen.
Dat lijkt me een top idee. Dankjewel, Lisa, dat je vandaag bij ons aanwezig wilde zijn.
Graag gedaan.
Dit was de laatste aflevering van seizoen 2 van Zet hem op, de podcast van Stichting ZZert.
Wij wensen je een hele fijne feestmaand en let op, de criminelen gaan niet met vakantie, dus hou je security op niveau en zet hem op. Tot volgend jaar!